We hadden van de week een biechtstoel op het Museumplein staan, dames en heren. De biechtstoel, het is een concept waarin mensen hun persoonlijke verhaal kwijt kunnen. In dit geval ligt de focus op eenzaamheid en niet op overspel, hebzucht of luiheid, dus de algemene zonden. Eenzaamheid is een onderwerp dat maatschappelijk vaak is besproken en heel relevant is. In de studio heb ik Oliver Oyeboah, predikant. Hallo Oliver.
Hi.
Welkom. Hoe ging het met de biechtstoel?
Nou, het ging naar verwachting goed. Eigenlijk meer dan verwacht waren er meer mensen die op de stoel hebben gezeten, hun verhaal hebben gedaan. Het was echt verrassend
groot
goed.
Succes.
Ja,
goed het was,
succes.
Het was afgelopen donderdag op het Museumplein,
ja,
hè?
Ja, dat was vorige week donderdag op het Museumplein.
Ja.
Heb ik dat zwaar ding mogen duwen naar dat plein. En heel bijzonder, alle reacties die we daar.
En vertel eens wat meer over die stoel, want hij is zwaar, begrijp ik.
Ja, nou ja, we hebben de stoel dus gemoderniseerd. Hè? Dus ja. Normaal heb je één groot ding waar dus aan de ene kant de priester
ja,
zit.
Ja, met kleedjes ertussen
met kleedjes
of zo.
Kleedjes ertussen, ja. Inderdaad. Mm-hmm. Maar we hebben hem volledig gemoderniseerd. We hebben wielen eronder gezet. Je kan er echt in gaan zitten ook, letterlijk. In plaats van op de knieën zoals het er vroeger aan toe ging.
Och ja.
En het rastertje. Dat is dan iets groters en daar zit een microfoon achter. Tenminste, zo hebben we het gebouwd dan.
Ja.
En dat is dan verbonden met de nieuwste technieken. Zodat ik aan de telefoon of met diegene in de stoel
in gesprek ga.
Ja.
En hoe ben je erop gekomen?
Het idee zelf of de stoel?
Nee, het idee.
Ja, nee, het idee is ontstaan vanuit mijn ervaring natuurlijk met de kerk. Ik ben zelf predikant geweest. Ik ben onlangs ermee gestopt omdat ik toch meer geloof in de eigenheid van de mensen waar meer aandacht aan besteed moet worden. En inderdaad, de eenzaamheid die je ziet in Amsterdam, maar ook gewoon op andere plekken. Dat dacht ik, nou, daar moeten we gewoon iets aan doen. En als kerk, als je dan iets wil betekenen voor de maatschappij, dan is dit wat ik denk waar we naartoe moeten. Hier verschilden we een beetje in qua ideeën, qua gedachten. Want de kerk die verkoopt God en ik verkoop toch een beetje de eigenheid van de mensen. Mm-hmm. En daar wringt het een beetje tussen. Dus van daaruit ben ik een concept gaan bedenken waarbij mensen echt geholpen kunnen worden. Ik ben me in eerste instantie gaan afvragen, hoe komt het eigenlijk dat mensen vereenzamen? Waar ligt dat vooral aan? Want je kan 100 mensen om je heen hebben en alsnog eenzaam voelen.
Ja, dat klopt.
En vaak ligt dat dus dat je jezelf eigenlijk gewoon niet kwijt kunt. Dat je niet kunt zijn wie je wil zijn. Dat je niet gehoord voelt. Daar begint het vaak mee. En dus van daaruit ben ik een systeem gaan bedenken om erachter te komen waar een probleem begint. Ik noem het dan ook de DIPT-systeem, zeg maar, Discovery Framework. Daar ontdek je eigenlijk wie je bent, wat je bent, wat er van binnen leeft en wat je eigenlijk naar buiten wil brengen. En waar dus misschien een belemmering of een beperking in zit.
Maar als ik nou, ik stel je voor, ik ga in die stoel zitten, dan weet ik niet of ik zoveel van mezelf laat zien, want heel veel mensen kunnen het horen, toch?
Nee, nou ja, goed, op het Museumplein inderdaad, dan konden andere mensen dat hoorden die erbij stonden. Maar het is dus niet de bedoeling dat je zelf in de stoel iedere keer gaat zitten. Ik ben online te bereiken natuurlijk en op het moment dat je mij belt, dan is die anonimiteit gegarandeerd. En zeker de vertrouwelijkheid ook. Want ja, dat is natuurlijk ook het geval. Kijk, aan de ene kant ben ik ook meer een coach geworden dan een predikant. Je zou ook kunnen afvragen, hè, waarom ga je dan liever naar Oliver in plaats van naar een therapeut? Een therapeut die behandelt een ziektebeeld en Oliver die behandelt een gewoon mensbeeld, een menselijk geval. Een andere kant is dat als je bij een dokter of een therapeut terechtkomt, dan wil hij van alles van je weten en dan ligt van alles van je op straat. Het is een hele privacygeval wat we afgelopen mei hebben gehad, daar heb ik meteen getackled. Dus die anonimiteit, privacy, dat is heel erg belangrijk. Dus inderdaad, als je bij mij terechtkomt, dan inderdaad, je bent veilig. Alles wat je wil vertellen, kan vertellen, dat is tussen jou en mij.
En die stoel was daar een soort van symbool en een soort startsein voor
ja,
dan?
Ja, die stoel was zeker een symbool en een startsein. En het is de bedoeling om eigenlijk dan meer de plekken ermee te gaan, om daar een beetje meer bekendheid ook mee te krijgen.
Mm-hmm. Dus ga je door Nederland of door Amsterdam?
Nou ja, in de basis in Amsterdam zullen we op een paar plekken gaan staan. Maar we willen zeker door Nederland gaan. Hè, naar de grote steden, naar Den Haag, naar Utrecht, naar Rotterdam. Ja. Nog meer van die plekken.
En was het druk donderdag? Hoeveel mensen waren er?
Nou, ik heb niet geteld hoeveel mensen er waren, maar het was zeker druk. Want we waren rond 12 uur waren we er. We zijn rond 3-4 uur zijn we een beetje weer gaan inpakken. Maar we hebben continu mensen gehad. Sterker nog, er waren momenten dat we mensen moesten zeggen dat ze verder moesten, zodat anderen daar in plaats konden nemen.
Oh, echt waar?
Ja. Zo fijn vonden sommige mensen dat. En het bijzondere is dat veel mensen inderdaad het idee hadden van biechten, dat is toch over zonde.
Ja, precies.
En dan stonden ze dan met mij in gesprek. Zaten ze met mij in gesprek en hadden ze, maar we hebben het helemaal niet over mijn zonde gehad. We hebben het over alledaagse dingen gehad. En ik vind het toch wel fijn dat ik mijn verhaal even aan je kon vertellen.
Hoe lang waren ze met jou in gesprek gemiddeld?
Nou, gemiddeld zo'n 5, 7, 10 minuten. En ook vooral dus omdat er mensen stonden te wachten die ook in de stoel wilden zitten. Ja. En het steekt ook heel erg aan natuurlijk, hè, met zo'n stoel midden op het plein. En dat mensen denken van, wat gebeurt daar? Daar wil ik ook wel een beetje van hebben.
En zijn er nog verhalen die je hebben aangegrepen?
Ja, nou, verhalen die me altijd wel aangrijpen zijn altijd persoonlijk. En dus meestal is de vraag, wat is de meest uitdagende in jouw leven op het moment? Als je die vraag stelt, dan is het eerst zwaar. En wat mij dan vaak aangrijpt is op het moment dat men echt naar binnen gaat kijken. De een heeft het over een verlies, hè? Een dochter of een zoon die niet meer gezien wordt. Het zij in levende lijven, maar ook gewoon het gemis van iemand die is komen te overlijden.
Ja.
Dat zijn toch wel aangrijpende dingen. Wat ook heel erg lastig is bijvoorbeeld, is dat mensen die in het huidige zijn, hun verhaal echt niet kwijt kunnen. En dat ze zeggen van, Oliver, ik vind het toch wel heel fijn dat, ondanks dat ik jou niet ken, dat ik echt mezelf kon openstellen. Nou ja, en hoe dat is gegaan, dat weet ik zelf dan ook niet, zeggen ze dan. En ik weet het vaak ook zelf ook niet. Maar het is gewoon die oprechtheid, die oprechte interesse, denk ik, dat waar het voor zorgt. En misschien ook een beetje mijn uiterlijk, ik weet het niet.
Ja, precies. Want hoe gaat dat inderdaad? Hè? Je staat voor die stoel, zie je jou dan staan en jij zegt, ik nodig je uit om plaats te nemen?
Nou, in de basis hebben we dat niet zo gedaan. We hebben de stoel neergezet om te zien hoe mensen daarop zouden reageren in de eerste instantie. En de tweede plaats ben ik ernaast gaan staan. Mm-hmm. En de mensen konden wel zien waar ik stond.
Ja.
Want ik was wel in de buurt. Het is niet dat ik dus echt in een ander gebouw ergens mijlenver was.
En heb je ook vervolgafspraken gepland met de mensen die met jou gepraat hebben?
Nee, met deze mensen heb ik geen vervolgafspraken gepland. Dat is omdat het inderdaad ook echt een actie was. Maar ze hebben inderdaad wel mijn gegevens genomen en ze weten mij te vinden.
Dus het was gewoon een heel groot succes, mag je wel zeggen.
Het was zeker een succes. Nou, het bijzonder, misschien even terugkomen op de vraag die je daarnet stelde. Er was een arts, of in ieder geval een arts in opleiding, die in één keer begon te vertellen over zijn spirituele zoektocht. Die gelooft niet zozeer in God, en dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit of je nou wel of niet gelooft in mij. Maar de spirituele zoektocht en dat hij dus bij een therapeut aan de gang was. Ja, dat vond ik ook wel heel mooi om te horen, dat die zoektocht dan toch ingezet wordt, ondanks dat er niet zozeer een God gevonden wordt.
Oké, dat klinkt wel lastig eventjes.
Ja, dat is het. Dat
wel
is het
wel abstract.
Ja, ik kan er natuurlijk niet altijd veel over vertellen.
Nee, dat begrijp ik. Nee, maar ik zit het even te processen, zoals het heet.
Ja.
En als er nou iemand luistert die ook eenzaam is en die hoort jou nu, welke boodschap heb je voor die persoon?
Nou, ik zou in eerste instantie zeggen, durf echt jouw verhaal te vertellen aan iemand die je kan vertrouwen. En als dat niet zo is, ik ben te vinden op modernbiechten.nl. Maar het begint dus door echt naar binnen te kijken. En als je dat wat je voelt, dat wat je ervaart, het is niet gek. Je bent niet raar, je bent niet vreemd. Hè? Laat het een keer naar buiten komen. Want de stem van binnen die roept dat het naar buiten moet. En als daar dus geen ruimte aan gegeven wordt, dan ontstaat op een gegeven moment vervreemding van jezelf, maar ook van de mensen om je heen, waar je het normaal mee zou kunnen delen.
Maar dat is inderdaad wat je ook net al zei, dat is echt van het huidige, hè? Van deze tijd.
Ja.
Is dat natuurlijk wel een probleem,
ja,
dat heel veel mensen ervaren, denk ik.
Ja, dat ervaar ik zeker zelf. Heb ik dat ervaren met de mensen die ik mocht begeleiden in de kerk ook. Dan zitten ze echt in een gemeenschap, honderden mensen soms in een gemeenschap. En toch, ondanks al die mensen om hen heen, hun eigen familie en vrienden, dan raken ze toch ergens helemaal verzeild waar niemand terechtkomt.
En hoe komt dat nou, zeg maar, door de mobiele telefoon met alle afleidingen? Is het dat mensen egoïstischer zijn geworden, geen tijd willen steken in het luisteren?
Nou, ik denk dat de omgeving het ook best lastig vindt om ermee om te gaan. Hè. We zijn niet meer zo intiem met elkaar, heb ik het idee. En als iemand dan ineens komt met, nou ja, ik voel me niet zo lekker of dit gaat door me heen, dan is het meestal de eerste reactie van, oh, wat lastig. Maar om echt erop in te gaan, vinden heel veel mensen toch lastig, want ze weten niet ermee om te gaan. Hè. Als iemand ineens begint te vertellen dat hij toch al een hele lange tijd depressief is, ja, wat doe je dan ermee? Ik heb bijvoorbeeld een situatie gehad dat ik werd gebeld. En de jongen die zegt tegen mij, Oliver, ik zie je niet meer zitten. Ik ga een einde vanavond eraan maken. Nou, daar schrik ik van. En dan zit ik meteen recht op mijn stoel. En we hebben dan op dat moment een goed gesprek. Nou, gelukkig leed die jongen. En, dus 2 jaar geleden was dit. Maar dat zijn wel bijzondere dingen die dan gebeuren. Wat is het dat iemand zo ver drijft dat hij zegt, ik kap ermee, ik wil niet meer leven.
Ja, precies. Ja, dat is nogal een heftig iets, ja.
Ja, dat zijn heftige dingen, inderdaad.
Voel je dat als een verantwoordelijkheid, als iemand dat dan tegen jou zegt?
Nou, ik voel het zeker als een roeping, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het is een roeping van mij om mezelf open te stellen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Mensen die behoefte hebben aan een ander. Ja. Er wordt tegenwoordig ook niet meer echt naar elkaar omgekeken, heb ik het idee. En dat is niet omdat, het is niet de onwil. Het is vooral de onkunde, denk ik. En inderdaad ook de individualiteit van de tijd. Iedereen is met zichzelf bezig. Ja. Als je op social media kijkt, dan zie je dat iedereen plaatst alleen maar mooie dingen.
Ja, dat is absoluut.
En dat is natuurlijk niet waar. Hè? Nee. De werkelijkheid is juist dat, hoe harder je schreeuwt als het ware, hoe meer pijn eigenlijk op de achtergrond bezig is.
Ja.
Er is een lied van, ben ik even de naam vergeten, maar over de clown. Hè? Hoe groter de clown, hoe groter de pijn eigenlijk. Hè? Dus, dat zijn dingen die je herkent van de tijd. En ik voel me ervoor geroepen om op die manier met de mensen om te gaan. En daar zet ik me 100% voor in.
Nou, hartstikke mooi. Het is mooi om jou te zien. Want ik zie gewoon dat je helemaal blij wordt als je erover vertelt.
Ja, dat is ook mijn passie om echt voor een ander klaar te staan.
Nou, hartstikke mooi. Voor meer informatie, modernbiechten.nl.
Ja.
En we hebben ook nog een Engelstalige site, Authentic People Share.
.com. Ja, Authentic People Share is het grote concept waar ik dus mijn gemeenschap wil bouwen. En dan zeg ik mijn gemeenschap, maar ik geloof echt in een gemeenschap waar mensen ook echt gewoon vrij kunnen zijn en daar kunnen hun eigenheid kunnen ontwikkelen. En dus Modern Biechten, dat is een onderdeel van het grote geheel Authentic People Share.
Oké. Oliver, hartelijk dank.
Dankjewel.
Dank voor dit gesprek en succes met je
heel erg bedankt.
Met je roeping.
Ja, fijn dat ik er mocht zijn.